Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Het gaat natuurlijk aan alle kanten mis. De wereld stort in elkaar.
Klimaatverandering. We doen nog lang niet genoeg of juist al veel te veel.
Fuck het klimaat!
Waar moeten wij heen? Wij kennen nergens meer vissen. Het is voor ons afgelopen gewoon.
De aanleg van windmolenparken of stikstofmaatregelen, het beperkt ondernemers, boeren, vissers in het voortzetten van hun familiebedrijf. De zorgen zijn groot. Maar ook vanuit de andere kant.
Ik kan ook gewoon niet met een gerust hart een kind op deze wereld zetten, wetende hoeveel woede en hoeveel verdriet ik heb over wat er nu gebeurt.
Consuminderen, consuminderen, consuminderen. En niet alleen maar denken aan economie, rijkdom en alles. Want dat wordt armoede straks, die economie, rijkdom.
Wat wij hier doen in ons geprivilegeerde leven heeft wel direct effect op de levens van mensen in het mondiale zuiden die gewoon hun oogsten niet meer hebben, omdat wij het zo belangrijk vinden om in dat vliegtuig op vakantie te gaan.
In deze vierde aflevering van Polder in de Fik onderzoeken we de angst voor klimaatverandering en ook de afkeer van de angst voor klimaatverandering.
Ja, doe toch even normaal. We zijn hier gewoon in nuchter Twente. Ga je dat niet zo imbezield doen. Ik snap dat ze dat misschien in het Westen doen, maar hier doen we dat niet.
Ik ben Meerte van der Drift en ik ga in gesprek met wetenschappers verbonden aan de VU, Yarin Eski en Hans Boutelier. Elke aflevering onderzoeken we de rol van angst in relatie tot een groot maatschappelijk thema. Klimaatverandering. Het raakt iedereen in Nederland en ver daarbuiten. Voor mensen is het angstaanjagend, maar op straat hoor ik die angst niet. Is het meer een gebrek aan angst?
Het is volgens mij ook heel erg bubbelafhankelijk, maar het lijkt wel alsof klimaatverandering niet per se de meeste angst teweeg brengt. Daar zijn dan ook vervolgens weer zorgen over. Dat men niet bang genoeg is voor klimaatverandering. Dus om aandacht ervoor te vragen, is er zo'n beweging die zegt van ja, we moeten het niet meer hebben over klimaatverandering, maar over global boiling. Dus het klimaat koken of zo. Of het koken van de aarde. Waaronder secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres. Die heeft het over the era of global boiling has arrived.
Denk je dat het helpt door zo'n zware term aan te koppelen?
Dat is een heel goede vraag. Het kan al vrij snel in het alarmistische vallen. Tegelijkertijd is ook de kritiek, we zijn niet alarmistisch genoeg ten aanzien van het klimaat. Ik vind het moeilijk om te beantwoorden eigenlijk.
Ja. Want waar zit jij zelf? Ben je bang voor klimaatverandering?
Ja, nou ja, ik wil graag een huis kopen. En het gaat bij mij wel door mijn hoofd heen van ga ik dan meer richting het oosten van Nederland?
Voor overstromingsgevaar.
Voor overstroming en blankstaan. En Amersfoort aan zee is bijvoorbeeld al een schijntje eigenlijk genoemd. Ik heb een keer een opiniestuk hierover geschreven. Met de titel, later als ik groot ben, word ik economisch klimaatvluchteling. En daar ga ik een beetje op een zwartgallige manier in op het beeld van de toekomst hier in Nederland. Zoals die gegeven is door het KNMI-rapport Klimaatsignaal 21. En in dat rapport wordt Nederland geschetst als een landschap waarin Amsterdam nog wel overeind is gebleven, maar dit keer ook fysiek een eiland is geworden. En door dit soort overstromingskaarten die het KNMI geeft, kun je zien waar het misschien wat droger is later om naartoe te migreren. De trek naar het oosten wordt het ook wel genoemd in Nederland. En dat misschien nu al te doen, want nu zijn die woningen daar nog betaalbaar. Dat is ook wel weer een lekkere Nederlandse insteek. Als je al een betere levensstandaard wil hebben, dat je dan al daar naartoe gaat. Daar je geluk alvast gaat zoeken. Om maar eventjes terug te refereren naar aflevering 2. Want ja, misschien gaat het dan net zo duur worden daar, aan Amersfoort aan zee, als het nu, zoals het nu is in Amsterdam en Utrecht.
Het is natuurlijk klein, zoals je dit nu presenteert, maar het is ook groot. Want die voorspellingen zijn er ook wel, dat je echt enorme klimaatmigratiebewegingen krijgt vanuit het zuiden naar het noorden, vanuit Afrika, waar hele delen woestijn worden. Dus dat is wel de verwachting ook. Ja. Dat er grote migratiestroom op gang gaan komen.
En de tijd dat nog heel onzichtbaar was, dat is ook een beetje voorbij. Je ziet al eilanden die verdwijnen, plekken die te droog worden om te bewonen. Het wordt steeds meer.
Ja, klopt.
Ja, er zijn genoeg
bosbranden.
Dus ook de rol van de Nederlandse ruimtevaart op dit moment is vooral satellietbeelden zo scherp mogelijk krijgen. Waaronder ook van dit soort toch wel problematische ontwikkelingen.
Hoe concreter het wordt, hoe meer misschien het besef en het gevoel van urgentie gaat ontwikkelen. Wat ik gewoon wel ook wel tegenkom, ook wel in mijn eigen beleving hiervan.
Ja, hoe bang ben jij?
Nou, ik maak me meer zorgen. Dat is het gekke. En Timothy Morton, dat is een hele ingewikkelde klimaatfilosoof. Maar die beschouwt dit probleem als een soort hyper-object. Dit is zo groot. Dit is zo gigantisch. Dat als individu om je daartoe te verhouden, dat is echt heel lastig. Dus je hebt eigenlijk twee dingen. Of het verplettert je, een beetje het Greta Thunberg idee. Het is zo overweldigend. Dat je kan niet anders doen dan je hier enorm tegen gaan verzetten. Of je kijkt weg. Omdat het, zo'n groot hyperobject. Daar wil je eigenlijk niet. Ja, dat kan je niet omvatten. En het is heel moeilijk om daar grip of greep op te krijgen. En dan kijk je maar liever de andere kant uit. Ik hop een beetje heen en weer tussen die twee houdingen.
Ja, ik vind het wel interessant dat je zegt van het is te groot en daarom doen we maar zus of zo. Terwijl we eigenlijk ook kunnen accepteren van het is inderdaad te groot en that's it. Maar dat zie je niet. Je ziet inderdaad eerder die klimaatspagaat plaatsvinden van wel ermee omgaan, wel het confronteren, wel op de A12 zitten of niet ermee omgaan, ontkennen en lekker door blijven barbecuen. Rijnt-Jan Renes, die legt uit, hij is van de Hogeschool van Amsterdam. Hij legt uit dat we daar over het algemeen allemaal een beetje dubbel in zitten in die
spagaat. Iedereen heeft een beetje die klimaatspagaat.
Ja, van wel afval scheiden, maar toch nog vliegen. En ook in die politiek is die spagaat er. Een paar jaar geleden nog zei Mark Rutte het volgende van we moeten niet doorslaan met klimaat. We moeten lekker kunnen blijven barbecuen. Ja. En hij verkondigt dat best wel breder gedragen geluid. Namelijk dat we het allemaal niet zo moeten overdrijven en niet zo bang zouden moeten zijn voor klimaatverandering. Het moet namelijk wel leuk blijven. Het moet leefbaar blijven. En tegelijkertijd zien we ook die andere kant steeds heftiger protesteren. Die groter wordende groep van we moeten hier juist veel aandacht aan besteden. Klimaatmarsen, protesten, Extinction Rebellion. Ook Extinction Rebellion Science bijvoorbeeld, die ik volg op LinkedIn. Dat is echt wel interessant. Dit zijn heel erg bezorgde mensen die eigenlijk aangeven, we kunnen niet snel genoeg handelen. En we kunnen niet, het moet nu gebeuren. Want anders kunnen we die klimaatverandering niet meer stoppen. En wat dan ook alweer niet meewerkt, is dat dan met name de Nederlandse overheid dit soort protesten, dit soort acties echt super hard aanpakken. In vergelijking met bijvoorbeeld boerenprotesten, wordt dan zo gepresenteerd. Dus het is alsof klimaatverandering in Nederland niet zodanig belangrijk is dat het serieus genomen wordt. En dat uitzicht ook sociaal.
Maar super hard aanpakken, daar heb ik toch wel een beetje bezwaren tegen die term. Dat vind ik namelijk best wel meevallen.
Ja?
Ja, het wordt gefaciliteerd. En part of the deal is, dat is trouwens wat de politie moet doen. De politie moet demonstraties faciliteren, dat is letterlijk de term. En dat doen ze ook, tot op zekere hoogte. Ja, op een gegeven moment, dat is all in the game. Dan worden ze weggedragen, noem maar op. Wat mij wel een beetje opvalt, ik vind het een beetje een soort lifestyle-achtige demonstraties worden. En aan de ene kant, dat is dezelfde spagaat. Aan de ene kant ontzettend belangrijk, goed. Ik ben daar echt ook voor. Tegelijkertijd voel ik ook een klein lichte weerzin tegen Het cultureel vooraanstaande, kijk ons is moreel superieur zijn ten opzichte van de mensen die het allemaal niet zien. Een beetje vergelijkbaar met de antivaxxers, zou ik maar zeggen. Het is toch een beetje de waarheid in pacht hebben. Ik vind tot op zekere hoogte dat ze de waarheid in pacht hebben. En tegelijkertijd roept dat ook een zekere weerzin op. En dat is onderdeel van diezelfde spagaat.
Volgens mij durf je hem niet wat extremer te stellen. Dat ga ik toch wel eventjes doen. Het is ook een heel erg witte bezigheid, hè? Klimaatprotesten, klimaatmars. Daar zijn ook best wel wat.
Ja, dat is onderdeel ervan. Ja,
er is ook wel wat kritiek op dat het allemaal zogenaamde greenwashers zijn. En hypocriet ook ergens. En dan maar even dat voorbeeldje van hoe dat tegenwoordig. Ja, overal zijn we met onze telefoons en beeldschermen onderweg wat energie slurpt. En tegelijkertijd dit soort acties, die organiseren zich wel via mobiele telefooncommunicatie.
Ja, goed.
En zo kun je nog. Zo zijn er nog meerdere punten aan te wijzen van hypocrisie. Tegelijkertijd, eerder zei jij ook wel eens, Hans, van we hebben een kolonisatie gehad in Nederland. En daar is iets uit heel moois uit voortgekomen, namelijk democratie. Als ik zo even grof mag samenvatten.
Ja, dat is heel grof, maar het klopt, ja.
Ja. ik zie dat ook een beetje zo met die protesten. Ja, het zijn misschien in sommige mensen hun ogen deugneuzen, om het maar even zo te zeggen. Tegelijkertijd is het wel iets wat daadwerkelijk aan de hand is, die klimaatverandering. En om dan maar op hypocrisie te wijzen, dat is toch wel een beetje ook weer angst ingegeven. Van waarom wordt daar zo moeilijk over gedaan? Ja. En dat vind ik een heel interessante beweging. Dat zo wringt met elkaar.
Ik beken. Je hebt je absoluut een punt. En desalniettemin wil ik even aandacht vragen voor het sentiment. Omdat ik wel denk dat heel veel mensen dat voelen. Dat ze voelen zich betutteld. Of hè, de moreel superieure klimaatactivisten die weten wat goed is.
En tegelijkertijd
hebben ze gelijk. En dat vind ik zo lastig om hier je positie in te bepalen.
En Myrthe, waar sta jij eigenlijk in dit hele verhaal? Denk jij daarover na? Over de toekomst, klimaatverandering? Wat gaan we doen? Wat moeten we doen?
Ik ben denk ik echt een deugneus. Ik eet al geen vlees sinds ik 8 ben. wat ik lastig vind aan dit onderwerp is het schuiven van de verantwoordelijkheid naar het individu. Die focus op afval scheiden en het zo laag insteken. Terwijl, waar is de grote winst te behalen? Dat is misschien toch een stapje hoger. Dat vind ik moeilijk aan dit gesprek. Om mensen heel erg aan te spreken op dat barbecue en dat lage niveau, denk ik.
Ja, dat vind ik wel een goed punt. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat de politiek en het systeem wordt het op zekere hoogte ook wel gemaakt. Ja. Door het sentiment wat er maatschappelijk leeft.
Mm-hmm. Ja.
En wat ik interessant vind is wel de mogelijkheid van toch een soort omslag. Je hebt een boek, ik ben even de auteur vergeten, dat heet Ooit aten we dieren. Ooit hadden we slaven, bij wijze van spreken.
Ja,
dus dat
is gewoon
het geleidelijk aangroeiende besef. Hoe is het mogelijk dat we daar die koeien in die stallen houden en dat we daar, nou ja, jij zegt ik eet geen vlees. Op een gegeven moment eten we allemaal geen vlees meer. Ik ben ervan overtuigd dat die ontwikkeling gaande is, maar heel langzaam. En allerlei vertragingstactieken die er gebruikt worden. Want in China is het veel erger en noem maar op. Op die manier gaat dat. Maar desalniettemin ben ik ervan overtuigd dat die tanker heel langzaamaan toch wel door blijft varen in de richting van ooit aten we dieren.
Roanne van Vorst.
Oh ja, steengoede titel. En dat geeft ook aan, die omslag, daar zijn ook wel diverse studies naar gedaan. Hè? Hoe die grote morele omslagen, hoe die plaatsvinden. De honor code bijvoorbeeld van Appia. Mm. Hoe is het mogelijk dat op een gegeven moment, geeft hij als voorbeeld. Vroeger werden bij Chinese vrouwen werden die voeten ingebonden. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat mensen dat deden? En op een gegeven moment slaat dat helemaal om. Nou, dat geldt ook voor de slavernij. Dat geldt misschien ook wel op dit gebied. Dat is een beetje de hoop.
Ja.
En als we dan nog iets inzoomen op die angst. In welke mate leeft het nu? En dan op welke manier zie je dat dan?
Nou ja, kijk. De angst of de zorgen rondom klimaatverandering, die zijn weer een beetje gaan opleven sinds het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change in 2021. Dat rapport dat
IPCC.
IPCC, dat alarmeerde over de klimaatverandering nog eens. En dat is eigenlijk best wel gek als je erover nadenkt dat dat dan in 2021 pas weer leek op te leven. Aangezien in de jaren 70 er ook al best wel wat studies waren die hetzelfde soort aanduiden. Sterker nog, er gaan van die memes, zo'n plaatje gaat er rond van dat al in een krantenbericht uit 18 nog wat volgens mij, of begin 20e eeuw, dat er al lichtelijk werd gesproken over moeten we wel zoveel blijven produceren aan CO2. Of dat werd toen nog uitstoot dan meer genoemd. Kortom, het is helemaal niet zo recent. Die zorgen. Die
zijn... Maar toen werd het heel erg opgepakt door ook de politiek.
Ja, dat is inderdaad wel het grote verschil, lijkt het. Want dit wordt ook wel weer in een bepaald beeld gebracht vanuit de politiek. Het idee van dat politici, zeker ook in Nederland, zoals een Sigrid Kaag, maar ook toen de tijd nog Frans Timmermans als EU-politicus, toch er ook wel op aangingen van, hey, kijk, de klimaatverandering en we zijn echt niet alleen maar slachtoffer, maar ook vooral dader en we moeten er nu wat aan doen, vooral de urgentie benadrukken, nu wat aan doen. Daarvan kan je wel zeggen dat dat enigszins nieuw is, dat dat zo gepolitiseerd werd. En ook weer de tegenbewegingen, dus ook vanuit andere hoeken van, ja, nee, we stellen onszelf aan en het moet allemaal maar kunnen. En dat is wel redelijk nieuw te noemen. Maar goed, hoe je het ook went of keert, of het nou wel of niet gepolitiseerd wordt, wat belangrijk is om te beseffen, is dat het niet alleen om klimaatverandering gaat. Er valt veel meer onder. En er wordt gesproken over 9 dimensies. Planetaire grenzen, zoals ze worden genoemd. Ik noem ze eventjes op. Waterschaarste is een eerste. De tweede is een uitputting van de ozonlaag. De derde zou luchtvervuiling zijn. De vierde, verzuring van oceanen. Dus dat er gewoon dode zones komen. Verstoring van biochemische kringlopen, chemische milieuverontreiniging, ontbossing, verlies van biodiversiteit en dan de opwarming van de aarde. En deze grenzen of dimensies die staan natuurlijk ook wel in relatie tot elkaar. En Hans, jij zei dat er inmiddels al 7 van de 9 grenzen overtreden zijn volgens verschillende studies. En dat is toch echt wel... Ja, het gaat over klimaatverandering, maar er moet ook echt wel aandacht blijven voor al die andere aspecten waardoor deze planeet of de mensheid op deze planeet onder grote dreiging staat van uitsterven zelfs.
De aarde zou geloof ik 16 keer zo groot moeten zijn om alle consumptie die wij met elkaar hebben en alle groei te kunnen bewerkstelligen. Nou, die is niet 16 keer zo groot, dus we hebben echt wel een gigantisch probleem. Dat is absoluut zo.
Er is veel onderzoek naar gedaan, dat is al veel langer bekend. En toch zakt dat dus weg, dat bewustzijn, die urgentie, het zakt weer weg.
Dat is inderdaad, vind ik dat wel iets waar ik me een beetje schuldig over voel.
Als boomer.
Nee, echt serieus. In 1972 kocht ik al, daar was ik ook al, had ik ook al verstand, kocht ik al het boek van de Club van Rome, 1972. Waarin heel veel dingen, en dan nog op veel primitievere manier dan nu natuurlijk, zoals net geschetst door Jarin, werd aangekondigd dat het echt wel mis zou gaan. Echt mis zou gaan. En dat trok ik me toen ook enorm aan. En met mij allerlei generatiegenoten. Wij waren toen als het ware, bij wijze van spreken, zoals nu Greta Thunberg. Van, oh jee, dat gaat echt mis. We moeten echt handelen. Ik noem maar wat. Ik demonstreerde toen bijvoorbeeld tegen auto's in de stad. En ik was enorm van de fiets. Dat ben ik overigens nog steeds, maar dat terzijde. Dus dat idee en geleidelijk aan, en dat is waar ik me dan toch wel een beetje schuldig over voel. Een beetje namens mijn generatie. Dat weggezakt is, dat vind ik eigenlijk heel kwalijk. En dat is geleidelijk aan in de jaren 80, 90. Is dat gewoon overwoekerd geraakt. Door je eigen zorgen. Je krijgt een gezin en je krijgt kinderen. En dat is allemaal veel, veel belangrijker dan die hele aarde. Weet je wel, je hebt gewoon je eigen gedoetje. Dat vind je ontzettend belangrijk. En ook maatschappelijk gesproken werd, ja, wat dan neoliberalisme natuurlijk wordt genoemd. Die grote ontwikkeling, economisch en de consumptiemaatschappij, noem maar op, waar we toen tegen waren, die werd zo overweldigend dat je daar toch... Ja, als vanzelfsprekend een beetje onderdeel van werd. En je wilde ook dat je kinderen het goed kregen enzovoort.
Die gedachte sloeg heel erg aan.
Destijds sloeg die echt aan.
Waarom dan?
Ja, dat tot zekere hoogte was het nieuw. Het verzet tegen de consumptiemaatschappij was in de jaren 70 groter dan nu. Dat vind ik echt ongelooflijk eigenlijk. Dat was toch echt wel een vrij algemeen gevoel. In het kader van, weet je, de hippies en de veranderingen die nodig waren enzovoort. En dat was ook tot op zekere hoogte best wel een optimistisch levensgevoel toen. We gaan echt naar een ander soort samenleving waarbij we het op een andere manier gaan doen. Je kunt je natuurlijk afvragen hoe groot die beweging was. Ja. Maar het was wel een soort zeitgeist. Het was wel een beetje de tijdgeest van de tijd. Ja, dat is weggezakt. En dat is door die brutaliteit van het marktdenken... Is dat zo weer tot kleine proporties teruggebracht. Dat werden niches werden het. En nu geleidelijk aan zie je wel dat die niches die beginnen weer groot te worden.
Met repair cafés en een soort anders.
Ja, dat zijn dan inderdaad voorbeelden daarvan. Maar ook natuurlijk de Extinction Rebellion protesten. Of het grotere. Dus...
Het consuminderen.
Ja, maar consuminderen komt uit de jaren 70, hè?
Die term.
Die term, ja. Toen was dat al. Het hele idee van we moeten minder consumptie hebben. En dat is gewoon, het is gewoon niet gelukt. En ja, wat je wel een beetje de hoop kan hebben is nu dat het dusdanig groot is. Dat het misschien wel gaat lukken. Ik wil hier toch wel even wijzen op een recent boek van Hannah Ritchie. Not the End of the World heet dat. Waarin zij zegt van ja, we kunnen wel steeds in de crisisstand gaan zitten. Maar laten we ons niet laten geruststellen, dat niet. Maar laten we ons wel laten leiden door datgene wat klaarblijkelijk wel lukt. Dus bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van mijn grootmoeder, zegt zij, was groter, toen er nog allemaal kolen waren en weet ik veel meer, dan de CO2-uitstoot van mij nu op dit moment. We zijn natuurlijk nu met veel meer mensen, dus mondiaal is het probleem desalniettemin heel groot. Maar laten we ook zien dat dat gaande is. Als je naar Nederland kijkt, het aantal zonnepanelen is echt ongelooflijk. Ik geloof dat er op 1 op de 3 daken liggen nu zonnepanelen. Dus dat is best wel een succes. Het is tegelijkertijd ook weer heel gering als je kijkt naar het grote probleem. Maar het is wel een tanker die in beweging is.
Zij maakt de balans op. Wat lukt er eigenlijk wel?
Dat doet zij, ja. Ja, en dat is best, ja, vind ik wel een interessante benadering.
Ik sprak laatst ook iemand die zei, zonnepanelen durf ik eigenlijk niet te nemen. Want dan benadeel je nog meer de mensen die dat eigenlijk niet kunnen betalen.
Oh ja.
Je creëert een nieuwe klasse. En dat is ook een van de argumenten voor dat too big to fail neoliberalisme. Ook al heb je dan zonnepanelen of havermelk, daar speelt die markt speelt daar weer op in. En heb je weer dezelfde soort uitbuitende tendensen. En daarom heb ik ook best wel moeite, hoewel het positief is en nodig is om dat soort positiviteit de wereld in te slingeren, ben ik ook altijd een beetje sceptisch van ja, maar ja, wat gaat dat nou teweeg brengen? En dan moet ik dat denken aan die quote van it is easier to imagine an end to the world than an end to capitalism. Dus wij kunnen ons beter voorstellen van, nou ja, de wereld gaat naar de kloten, maar ja. Het kapitalisme, dat zal heus nog ergens op de maan of Mars blijven doorbestaan als het aan Musk en Bezos ligt bijvoorbeeld. En dat, ja, dat is misschien sceptisch, maar tegelijkertijd begin ik daar toch wel steeds meer een soort van realiteit in te zien.
Ja, als je het kapitalisme inderdaad als de grote boosdoener beschouwt.
Ja. Ja.
Daar kan je natuurlijk wel een beetje over twisten. Want ja, persoonlijk denk ik dat de ondernemingsgewijze productie, laat ik het maar even neutraal uitdrukken, is volgens mij eigenlijk best wel een goede manier om een samenleving te runnen. Mits die door tegenkrachten in goede banen wordt geleid.
Mm.
En ik denk dat dat is het probleem van neoliberalisme. Dat aandelenkapitalisme en dat casino-kapitalisme, dat is zo groot geworden. Die big techs en noem maar op. Dat is wel echt een groot probleem.
Ja.
Dus er zijn ook wel mensen die spreken van het kapitaloseen. Dus niet het antropoceen, niet de mens is de schuld, maar de kapitaal is de schuld. Vind ik eerlijk gezegd, vind ik dat een beetje ver gaan. En dan inderdaad krijg je, dan wordt het unimaginable. Dan wordt het onvoorstelbaar dat inderdaad
er ooit een einde aan komt.
Nou ja.
Die tegenkrachten, wat zouden dan gezonde tegenkrachten zijn?
Nou, ik vind, jouw punt ben ik het namelijk op zich wel mee eens. Uiteindelijk is het klimaatprobleem is een verdelingsvraagstuk. Het gaat daadwerkelijk wel echt om, zijn we in staat om een soort rechtvaardigheid te krijgen in de wijze waarop de milieulast die mensen nu eenmaal met zich meebrengen, dat is gewoon zo, om dat op een gelijkwaardige manier verdeeld te krijgen. Dat is naar mijn idee wat de tegenkracht zou kunnen zijn.
Ja, daar gaat toch wel weer een soort van geloof van uit. Hoe je het ook bent of verkeerd. Een geloof van.
Waarom?
Nou ja, een geloof in dat wij, hoe dan ook, we zullen het op een of andere manier, wij als mensheid, overwinnen.
En, ja, wij kunnen een systeem in staat om een systeem te creëren dat het eerlijk kan verdelen, de lasten. Ja.
Jij bent het geloof verloren?
Nou, ik vind het moeilijk om te zeggen te verliezen. Want kijk, je zit hier met een vraagstuk wat iedereen letterlijk treft. Klimaatverandering. En door de eeuwen heen, de afgelopen 2 eeuwen, is er wel een soort van geloof ontstaan van, nou ja, we hebben een probleem met de klimaatverandering. En dat is nu tot uiting gekomen, ook meer in het publieke domein. Maar we kunnen het overwinnen. Of je ontkent het, dus ook een geloof van nou ja, het zal mijn rotzorg zijn en ik wil kunnen blijven barbecuen. Of ik ga de A12 op, maar hoe dan ook, beide in mijn optiek hebben overeen dat zij geloven in een soort eeuwig bestaan van de mensheid. Ik denk dat dat daaronder ligt. En eigenlijk vind ik dat misschien nog wel het meest problematische. Ondanks het feit dat wij vijf massa-uitstervingen, misschien zes inmiddels volgens literatuur, hebben gehad op deze planeet, waar we nu nog steeds op zitten. Alsnog vertellen wij onszelf, wij kunnen het overleven. We zijn inderdaad dader en slachtoffer in de meest linkse hoek. En toch, wij blijven bestaan. Een soort van religie, bijna.
Je vindt het een naïef idee dat je iets kan doen tegen klimaatverandering?
Ietsjes genuanceerder. Ik vind het een naïef idee dat we zo denken over klimaatverandering. Ondanks het feit dat we 5 à 6 eerdere massa-uitstervingen hebben meegemaakt. Ik denk dat die planeet wel op zich, dat het daar wel goed mee komt. En dat is ook best wel een geaccepteerde kritiek. Van nou, we doen het niet voor de planeet, we doen het voor onszelf. En daar zitten we inmiddels ook wel een beetje. Maar dan nog, ik wil dan nog een stapje verder gaan. Ik denk dat dat ook ergens inderdaad naïef is. Het gaat niet zo zijn dat wij binnen nu een paar honderd jaar misschien uitsterven. En dat is ook een heel geleidelijk proces. Hè? Dat een massa-uitsterving, dat is al in de 18e eeuw, 19e eeuw ingezet. De zesde, waar we nu in zouden zitten, die van het Antropoceen. Door de industriële revolutie onder andere. Het feit dat we daar niet over hebben, een massa-extinctie-ontkenning wordt dat genoemd, is problematisch. En dat wordt overigens ook door een grote groep evolutiebiologen aangegeven. Van mass extinction denial is a problem. Dat was de titel van het stuk. Want daarmee zijn we hoe dan ook niet realistisch bezig met onszelf te verhouden tot de planeet. Terwijl daar het uiteindelijk echt over gaat met die klimaatverandering. Hoe verhouden wij onszelf tot de planeet? Hoe kunnen we dat zo systematisch mogelijk doen? En wat nou als we uitsterven?
Doet me denken aan het boek van Lisa Doeland. Die heeft dat boekje Apocalypsofie. Ik moet even langzaam uitspreken, anders verslik ik me erin. Maar dat is wel het idee van, we zitten eigenlijk al in die apocalyps. We moeten redeneren vanuit de apocalyps, waarbij ik dan zelf heel lastig vind. Hoe kan je, als je die voorstelling maakt, die jij nu eigenlijk ook schetst, we moeten leren leven met het idee van extinctie. Hoe kan dat dan toch tot handelen aanzetten? Dat vind ik eerlijk gezegd best wel lastig.
Ja, met zich mee.
Dat leidt toch tot een enorm fatalisme en nihilisme en inderdaad gelatenheid. Waarom zouden we überhaupt nog wat doen, Jarin?
Nou ja, kijk, en dat heb ik ook best wel behoorlijk teruggekregen. Dit soort kritiek van fatalist. Toen ik een stukje had geschreven over, met de titel Omnia Cadunt. Dat is Latijn voor alles vergaat. Dat is een beetje een dooddoener, pun intended. De subtitel is, we gaan naar een victimologische verbeelding van onze vergankelijkheid. Dus hoe kunnen wij ons vergaan als een soort, samen met veel andere soorten, voorstellen, verbeelden als slachtoffer. Maar vervolgens ook, wat kunnen we daar dan mee nu ten aanzien van de toekomst? Willen we dan, en dat is een vraag die ik uiteindelijk stel, dus ik heb er geen antwoord op. Hoe willen we eindigen als soort? Willen we dat in conflict met elkaar? Ik neem aan van niet, maar dat is misschien een grote aanname. Willen we er alles aan doen om te overleven als soort en daar misschien zo ver in gaan dat we ons biologisch, technologisch zodanig om gaan vormen tot een ander menswezen? Dit zijn wat diepere vraagstukken van wat willen we doen om er maar voor te zorgen? En er is zelfs literatuur waarvan ik begreep dat als wij de aarde zodanig gaan omvormen om te kunnen overleven als mensheid, dat we mogelijk de potentie wegnemen van de aarde, de geologie eigenlijk, van de aarde om zichzelf te verversen. Want dat is evolutie en dat is evolutie. Dit zijn ook angstbeelden, maar van een heel ander niveau. Ja. Dan is klimaatverandering niet alleen eng, dan is het zelfs misschien nodig. En dit soort ideeën, daar hoor ik maar weinig over terug in het hele debat rondom klimaatverandering. Ik denk dat dat ook misschien inderdaad als fatalistisch wordt bestempeld. En ik vind dat problematisch dat het als fatalisme wordt bestempeld.
Ja, wel interessant. Daarmee wordt het ook wel heel existentieel. Hè?
Ja.
Want kijk, als je kijkt naar de angst voor je eigen dood. Dat is eigenlijk niet zozeer de angst voor het er niet meer zijn. Het is de angst voor doodgaan. Dus niet voor dood zijn, maar voor doodgaan. Dat hele sterfingsproces, ja, daar kijkt niemand naar uit. Dat is waar mensen bang voor zijn.
Ja.
En dat vertaalt zich hier eigenlijk op het niveau van de mensheid.
Ja.
Volgens mij zijn we inderdaad niet zo bang voor die extinctie. Eigenlijk zijn we daar niet zo bang voor. We zijn bang voor het doodgaan. Dus dat is hetgene waar we ons vooral druk om maken. Of misschien ben ik geneigd om te zeggen wel moeten maken.
Ja, ik las laatst van een week ergens een stuk over hoe dat bepaalde verkoelende delen in de zee. Ik weet even niet meer waar op de wereld. Maar dat het daar zo warm is geworden dat men niet meer naar het strand ging om af te koelen. Want het water was te warm.
Oh ja.
En ik denk ook dat onze angst daar, om een beetje concreet te maken, daarin zit.
Ja.
We zijn bang voor kokende zeeën. We zijn bang voor alleen maar droogtes en dat we daar niet mee om kunnen
gaan. Droogtes, bosbranden.
Ja, of overstromingen. Ja. En als je zo gaat nadenken over die angst voor klimaat of klimaatverandering, dan denk ik dat je wel het realistischer bezig bent. Alleen, dat is een nog moeilijkere boodschap aan klimaatontkenners. Om te zeggen van, hey, mogelijk kunnen we uitsterven. Niemand kan ooit nog meer barbecuen straks. Ik denk dat dat nog een veel moeilijkere boodschap is dan de barbecue afnemen. En ik denk dat dat niet alleen voor rechts of midden, maar ook voor links geldt. Nog verder, misschien is het wel in de lijn der verwachting, gezien de geologische evolutie, dat wij simpelweg niet meer zullen leven als soort. En die boodschap, daar wordt dan over gezegd, het is fatalistisch. Maar misschien is dat wel realistisch. En dat is een beetje mijn vraag. Wat is onze rol in de biodiverse evolutie geweest ten aanzien van de aarde? Soorten hebben een invloed op hoe een planeet functioneert en andersom. Dat is een systeemdenken. En dergelijk systeemdenken, daar hoor ik nog maar weinig over terug.
Ja, omdat het natuurlijk niet echt een aantrekkelijk idee is. Het biedt niet echt handelingsperspectief.
Of misschien wel.
Wat dan?
Nou ja, misschien dat we dan anders onszelf tot de planeet gaan verhouden. En misschien ook tot elkaar.
Wat is dan anders?
Ja, en daar word ik dan een beetje fatalistisch hoopvol. Misschien dat we dan minder oorlog zouden kunnen gaan krijgen. Omdat we weten van, we gaan het toch allemaal aan. We kunnen net zo goed een feestje van maken. Dat klinkt een beetje gek om zo te zeggen, maar in essentie is dat wel mijn boodschap. Van hoe willen wij ten onder gaan? Willen we dat al leidende doen met een lange ei? Willen we dat ten opzichte van elkaar in conflict doen? Of willen we dat een beetje harmonieus en een soort van palliatief? om het maar even zo te noemen, van onszelf op zo fijn mogelijke wijze.
Hoe willen we dat al barbecuen doen? Ja, want dat is dan toch wel een beetje de vraag.
Nou ja.
Ja, kan je hier mee, Hans?
Moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik begrijp de redenering wel. Maar ik blijf een beetje op het punt zitten dat dood zijn is niet zozeer het punt. Het doodgaan. Dus dan dat proces daar naartoe, dat is zo ongelooflijk. Overweldigend zal dat zijn. En zo ingrijpend met al de verschijnselen die we net al genoemd hebben. Dat is zo'n onaantrekkelijk perspectief. En dan kan je wel denken van uiteindelijk leidt dat tot die massa-extinctie. En misschien moeten we daar feestend naartoe gaan. Maar we gaan daar niet feestend naartoe. Want dat proces, dat zal, dat is verschrikkelijk. En dat is per definitie leidend.
Nou ja, we hebben nog enkele eeuwen, al niet een paar duizend jaar, om daar eens even goed over na te denken. Of misschien al een keer iets aan te gaan doen. Dat debat, dat mag, vind ik, meer in het publiek.
Wat bedoel je dan?
Ja, gewoon dat het normaal wordt om straks in de kroeg van hoe denk jij er eigenlijk over als je achter kleinkinderen misschien niet meer zo'n fijn leven hebben en doodgaan. Mijn hoop, nogmaals, dit is niet maatschappelijk gestaafd, maar mijn hoop zit erin is dat we dan misschien meer nadenken over hoe we ons tot elkaar verhouden. Niet zozeer eens de planeet, want de planeet doesn't give a shit about us. Wij zijn een van de weinige wezens die voor zover bekend, misschien wel het enige wezen, wat besef heeft over de eindigheid van het eigen bestaan.
Ja.
En toch willen we het dan niet per se hebben over de eindigheid van ons als hele soort als bestaan. Het
probleem is wel, op het moment dat je dat onderkent, ben je eigenlijk ook een beetje uitgepraat. En inderdaad, de mensheid houdt een keer op, per definitie. Maar daarin, om te blijven handelen, zou je toch ook iets van aangevingspunten moeten hebben waaraan je weer een beetje op kan trekken. Anders kunnen we net zo goed tot een collectieve zelfmoord besluiten zoals sectes dat doen, hè? Nee, echt letterlijk.
Ja,
dat is
ja,
gebeurd. Dat is grote sectes die dus inderdaad zo'n type redenering hebben van uiteindelijk gaan we allemaal eraan, dus waarom niet nu? Ja, waarom eigenlijk niet nu, Jari?
Nou, dat is weer een extremiteit. We moeten onszelf niet belangrijk genoeg vinden om te denken dat we voor altijd zullen blijven leven.
Ja, maar we moeten wel begrijpen dat we belangrijk genoeg zijn om de wereld voor de mensheid te redden.
Amen. Nee? Kan niet? Je mag ook helemaal niks meer zeggen. Dat is waar we het over gaan hebben in de volgende aflevering. Aflevering 5 over woke en anti-woke. De angst om je uit te spreken.
Een beetje het kerstdiner waar dan vegetarisch wordt geserveerd. Ja. En ome Henk nog een stuk ham meeneemt uit verzet. Omdat je ook helemaal niks meer mag.
Dus we leven echt in een identitaire tijd. Dit ben ik. Eigen emotie eerst. En wee je gebeente als je iets zegt wat mij krenkt.
Als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je dan nu op onze podcast Polder in de Fik seizoen 2. Waarom we zo bang zijn.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.